antwoorden. En ze gaan me daarbij willen opmerken dat ik op deze persoonlijke vragen helaas geen antwoord zal mogen geven. Mag ik u verzoeken te beginnen met schriftelijk ingekomen vragen?
Had Jezus broers en zussen?
Inderdaad, maar hij was de eerstgeboren zoon. Is dit voldoende?
Waarom te zwijgen, kent u, want daar gaan we ook.
Dit bestaat alleen in apocryfe geschriften. Ik hoop dat de uitspraak van het woord goed is. Die door de kerk niet als maatstaf worden erkend voor haar geloof. De kerk heeft een bepaalde figuur Jezus nodig. En heeft deze dus aan de mensen voorgesteld met weglating van alle bijzonderheden en verschijnselen die daar niet bij passen. Bovendien zou het niet erg prettig zijn toe te moeten geven dat uit Jezus' familie en broer zeer sterk tegen hem geporteerd was en mede schuldig aan zijn dood. Is dit voldoende?
Dank u. Het patiënt die we behandelden werd trillingen in het achterhoofd gedaan die tot wat duurde, dit bij herhaling. Een patiënt werd vooral kloppingen gedaan even te zien als doel gegeven. Kunt u dit verklaren?
Wanneer u spreekt over één patiënt, ja. Wanneer u spreekt over onze patiënten, nee. In dat geval zou het antwoord op persoonlijke vraag zijn. Algemeen gezien kan dit worden gesteld. Elke mens heeft een bepaalde dosis levenskracht. Daarnaast kan hij uit de omgeving kracht putten en hij kan geestelijke krachten putten. Wanneer deze krachten op een zodanige wijze inwerken op een andere persoon, dat deze persoon daarmee harmonisch kan zijn, ontstaan over het algemeen inderdaad gevoelens van trilling en spiertrekking van het zich aanpassen aan de nieuwe toestand van het lichaam. Spierkloppingen, spiertrekkingen, bedrukkingen rond de borst, gevoeld als een inwerking op het hart bijvoorbeeld, zijn dan ook over het algemeen verschijnselen die optreden wanneer een voldoende harmonische kracht op één persoon wordt gericht. Is dit voldoende?
Het plots ophouden van de trillingen terwijl dat de behandeling nog voortduurt, is dat een zekere betekenis?
Dat op dat ogenblik een voldoende aanpassing is bereikt.
Zalig zijn zij die treuren, want zullen getroost worden bij de Jezus tijdens de bijstrijden. Over wat geschiet dit treuren?
Over het algemeen, over al die dingen die de mens niet voldoende begrijpt en te sterk met zich persoonlijk gereleerd acht. Men treurt bijvoorbeeld over hen die heen gaan. Maar dit heen gaan is geen werkelijk heen gaan. Wie dit beseft zou dus getroost worden. Men treurt over het verlies van goederen. Men beseft later dat dit het beste was wat zou kunnen gebeuren, omdat men alleen daardoor een voldoende geestelijk inzicht heeft gevonden en een voldoende bewustwording. Men zal getroost worden. Men is arm van geest. Men weet weinig, maar in dit weinige weten kan men spontaner en eerlijker leven dan iemand die te veel weet. Daardoor zal men dus het koninkrijk der hemelen, de juiste weg, de juiste innerlijke harmonie, gemakkelijker vinden dan iemand die veel weet. En zo kunnen wij voortgaan. Jezus heeft dus niet uitdrukking gegeven aan een bepaalde soort van treurnis, maar heeft uitdrukking willen geven aan het feit treuren dat niet noodzakelijk is. Want de eeuwigheid is een goddelijke eeuwigheid en als zodanig volmaakt en niet de onvolmaaktheid van de mens. Al wat de mens als onvolmaaktheid ziet in deze dagen, zal hem eens als een zuiver deel van zijn leven bewust worden. Zoals men soms blij is persoonlijke trekken te bezitten en niet te lijken op ieder ander mens. Zoals men soms blij is dat men anders is dan een ander, zonder zich daar ook op te verheffen. Dezelfde wijze zal men met een ware blijdschap kunnen erkennen dat alles wat in de loop van de ontwikkeling van het ik heeft plaats gehad zinvol was en bij een juist bewustzijn nimmer leed had kunnen veroorzaken of treurnis kunnen wekken. Is dit voldoende?
Dank u. Kunt u commentaar geven over de zaligsprekingen?
We hebben dit reeds in de praktijk gedaan.
Stel dat iemand een waarneming op afstand wil doen, wat bemerkt hij in die de persoon op die plaats in een volslagen duisternis te bevinden? Aangenomen dus dat de uitreding op waarneming voor hem mogelijk is.
Aannemende dat uittreding en waarneming mogelijk is, is men niet afhankelijk van stoffelijke lichttrillingen. De feitelijke waarneming geschiet aan de hand van de uitstraling, dus de eigen levensactiviteit die tot op zekere hoogte ook in de dode stoffen zelf bestaat. Als zodanig zullen zij ook in het duister erkend worden. De reactie van aanwezigen, het is duister, kan eveneens erkend worden. Men zal dan de personen zien en zich er bewust van zijn dat ze zich in het duister bevinden, en toch deze personen kunnen waarnemen op een wijze die bij een vol licht of bij een volledig duister stoffelijk niet mogelijk is. Is het voldoende?
Dank u. Kunt u iets zeggen over verdraagzaamheid als synoniem van laagheid of laagheid?
Verdraagzaamheid is slechts dan lafheid wanneer zij niet voortkomt uit de begripsmogelijkheid ten opzichte van de ander en een bewust aanvaarden, maar uit een zoeken van een weg van de minste weerstand. Iemand die werkelijk verdraagzaam is, zal niet laf zijn, want het is veel moeilijker om in verdraagzaamheid de dingen in het leven te aanvaarden en eventueel de smaad en verdenkingen die anderen daarbij teweeg brengen, dan moedig te zijn in de ogen van anderen. Laat ons daarbij niet vergeten dat moed, zoals mensen dit plegen te omschrijven, in de meeste gevallen gebaseerd is op een onjuist begrip van de situatie en de gevaren die daarin schuilen. Iemand die bewust verdraagzaam is, kan men laf noemen. Maar Jezus was verdraagzaam, bijvoorbeeld toen hij zich liet geleiden naar de olijfberg, naar de hof van het Sanhedrin, later naar Pilatus en Herodes. Deze Jezus verdroeg dit. Hij had het dus niet hoeven aanvaarden. Toch zou niemand willen zeggen dat hij laf was. Want de consequenties van deze aanvaarding waren voor hem persoonlijk heel wat erger dan in verzet, in vlucht of in zich onderwerpen aan het Sanhedrin met zich had gebracht. Ik geef hier een enkel voorbeeld omdat u vanavond zoveel over Jezus hebt gesproken. Ik kan u duizenden andere voorbeelden geven. Wanneer een staatsman vrede sluit, terwijl hij weet dat dit zijn eigen reputatie zou schaden, weet dat het hem zijn eigen aanzien, zijn eigen bezit, misschien zijn leven kost, en hij doet dit toch, dan is die man toch ook moedig. Toch zou men dit heel vaak lafheid noemen. De mensheid noemt alles laf wat zij zelf anders gedaan had willen hebben, zonder daarbij te denken aan eventuele consequenties voor zich of anderen. Verdraagzaamheid zal in dit opzicht dus met lafheid, slapheid en dergelijke vergeleken worden. Maar wanneer ik weet dat iets niet goed is en ik neem daar ten koste van alles geen deel aan, dan ben ik zeer moedig. Wanneer ik desondanks het mijn tegenstanders niet kwalijk neem dat ze mij trachten te dwingen en tegenover hen geen geweld gebruik, ben ik verdraagzaam. Begrijpt u waar hier de nuancering ligt? Is dit voldoende?
Dank u. Wat denkt u over de figuur Helena de Ratio?
Het gevaar af dat u mij lichtzinnig vindt, haar figuur leek mij niet bijzonder aantrekkelijk. Wanneer u bedoelt wat Helena Blefatsky was, ze was een mens die door kon dringen tot bepaalde hogere wijsheid, en die helaas te sterk door haar eigen vooroordelen en haar eigen temperament werd beheerst, om die wijsheid op een volledig juiste wijze weer te geven. Dat betekent dat vele van haar werken, waaronder bijvoorbeeld Isis ontsluierd, een vreemde mengeling zijn geworden van inderdaad kosmische waarheid en wijsheid, eigen opinies en aanvallen tegen anderen. En hiermee de rekening houden moeten wij dus zeggen dat zij geestelijk gezien een groot mens is geweest, dat ze echter om de persoonlijke erkenning die zij eiste en wenste en de zeer sterke persoonlijke opinies die in haar waren niet in staat was om een volledig ingewijde op aarde te zijn voor anderen. Ze kon anderen niet tot een volledige inwijding brengen. Ik hoop dat ik niemand beledig. Menige theosoof zal mij dit kwalijk nemen. Ik ben daarvan overtuigd. Maar wij moeten juist wanneer het gaat om personen die in leerstelling brengen, altijd een zo goed mogelijk onderscheid maken tussen de werkelijke wijsheid en hun persoonlijkheid. Ook al is dit moeilijk. Ik geloof dat wij het in dit geval wel degelijk moeten doen, omdat zowel in de Indische periode als later heel sterk naar voren kwam dat madame Blavatsky een zeer koppige vrouw was. En deze koppigheid heeft een grote rol gespeeld in de wijze waarop zij werk volbracht. Waarvoor wij overigens respect hebben. Ik hoop dat dit voldoende is. Wilt u commentaar geven, kunt u doen.
Wat brengt dan de theosofie?
De theosofie brengt u een begrip van de structuur van bepaalde sferen en werelden, plus een begrip van de kringloop van het leven. En wel uitgedrukt aan de hand van bepaalde, ook op aarde bekende openbaringen, waarvan sommigen zeer oud. De voornaamste daaronder is het boek Dian of Dian. Dit geheel wordt echter helaas gebracht in een sterk dogmatische vorm, waarbij onder meer de zogenaamde vrijkatholieke kerk een zeer grote invloed heeft uitgeoefend, terwijl daarnaast ongetwijfeld vaak een poging is gedaan om een overeenkomst te vinden met bepaalde ervaringen en bepaalde geloofswaarheden van anderen. Als zodanig is de grondstelling van de theosofie gezond en juist, maar veel van hetgeen daaromheen wordt geweven, wordt foutief geïnterpreteerd of verkeerd verstaan. Ook mogen wij niet vergeten dat velen die in de theosofie hun stem doen horen, daarbij geen uitdrukking geven alleen aan innerlijk geestelijk ervaren, maar ook aan eigen behoefte tot belangrijkheid, of wat nog erger is, eigen oordeel, zonder meer. Je moet mij niet kwalijk nemen dus dat ik stel dat de theosofie niet beschouwd kan worden als een onfeilbaar systeem, maar wel als een handleiding waardoor de mens zelfbewust kan worden, mits hij onderscheid weet te maken tussen datgene wat een menselijke opinie is, dus voor herziening of wijziging vatbaar, en dat wat een wijsheid is die alleen door meditatie kan worden doorgrond. Voldoende?
Wat denkt u van crematie en het wegzenden van het lichaam na de dood? Is het wel of niet goed?
Indien men bewust is van het voortbestaan aan een dood, zie ik in geen van beide enig bezwaar. Alle oude volkeren, ook het volk waartoe ik het laatst behoord heb, weten dat de vernietiging van het lichaam een dienst is die men bewijst aan de geest, welke hierdoor sneller en vrijer de schaduwwereld zal kunnen verlaten en niet aardgebonden zal worden. U zult dus begrijpen dat ik tegen crematie geen enkel bezwaar heb. Wanneer iemand niet voldoende zich bewust is van een persoonlijk voortbestaan na de dood, onafhankelijk van het lichaam en hetgeen daarmede geschiet, zou ik echter sectie op een lichaam, het weggeven van delen van dit lichaam enzovoort, dus niet willen aanraden. Is men er zich wel van bewust, dan maakt het weinig uit. Wat maakt het u uit of een voertuig waarvan u toch afstand hebt gedaan door een ander wordt gebruikt of gedemonteerd? Is dit voldoende?
Zal Kennedy na de volgende verkiezingscampagne nog president blijven, waarom wel of waarom niet? En helpt men daarin van geen zijde?
Het is zeer waarschijnlijk dat Kennedy in de volgende verkiezingscampagne toch nog president zal worden. Dit echter is afhankelijk van een groot aantal gebeurtenissen die niet volledig te voorzien zijn. Het is namelijk mogelijk dat reeds in dit jaar of in het volgende jaar een devaluatie van de dollar volgt. Zou dit geschieden, dan zou de daaruit resulterende economische chaos op de hele familie Kennedy natuurlijk een zeer sterke weerslag hebben. Kennedy zal in de komende tijd echter het gemakkelijker hebben dan in het verleden, omdat hij het respect van velen heeft teruggewonnen. Is dit voldoende?
Ik heb u nog een laatste vraag. Kan Kaal Hoogtijd hersteld worden? Zo ja, door welke strijden of zijkundige samenstellingen en in welke omgeving?
Een vraag waarop ik geen antwoord mag geven. Wanneer ik namelijk een volledige formule geef, is deze bruikbaar in commercieel opzicht. En indien ik een gedeeltelijke formule geef, is hij misleidend. Ik kan u slechts dit vertellen. Niet elke kaalhoofdigheid is zonder meer herstelbaar. Maar er zijn vele vormen die voortkomen uit een verarming van de hoofdhuid. En in deze gevallen kan men door het gebruik maken van de juiste astringenten, door het gebruik maken van de juiste voedende bestanddelen, inderdaad de haargroei weer opwekken. Voor alle haargroei geldt dit echter niet. Er zijn namelijk vormen van kaalhoofdigheid, waarbij niet alleen de haarwortel geheel wegsterft, en ook het haartakje verdwijnt, maar de gele hoofdhuid enigszins hoornig en glad wordt, waarbij het aantal poriën erin sterk vermindert. Zodra dit gebeurt, is geen genezing van de kalhoeftigheid mogelijk. Het enige zou zijn transplanteren van een totale pruik, lijkt mij verstandiger en beter dan in te kopen die men af kan zetten als het warm is. Is ook deze vraag voldoende beantwoord binnen de mogelijkheden die mij gegeven zijn hierin? Heeft u verder vragen? Er zijn geen vragen meer aanwezig. Wil u mij toestaan om in kort ogenblik nog met u na te denken over verschillende punten? Dank u. Wanneer wij een ogenblik, mijn vrienden, trachten om alles terzijde te stellen wat alleen maar stoffelijk betoog is, en willen doordringen tot de werkelijkheid van het eigen ik en de plaats daarvan in het al, zo worden wij geconfronteerd met een eigenaardig verschijnsel. Wanneer ik in mijzelf denk of leef, komt er uit het al die resonant. Ze beroert mijn licht, ze werkt in mij uit, ze wordt mij misschien tot wapen. En daarbij weet ik niet waar de resonantie eigenlijk schuilt, of waar ze vandaan komt. Nu is de mens een stoffelijk wezen. Op de aarde liggend, met de aarde verbonden, beseft hij te weinig hoe sterk zijn persoonlijkheid in elk vlak en in elke wereld een weerkaatsing treft, zodat uit het gehele al in duizenden verschillende stromen hem invloeden uit de kosmos beroeren. Nu denk ik, op het ogenblik dat ik denk, ben ik ontvankelijk voor één van deze vele stromingen, soms voor enkele gelijktijdig, zelden echter voor het totaal dat mij beroert. Mijn gedachte vindt zo een antwoord dat ik als een soort echo uit de verte onderga. Hierbij laat men het meestal rusten. De mens zegt, ik blijf hieraf, dit is voor mij onredelijk, ik kan daar niets mee doen. Maar nu is er ook een andere mogelijkheid. Wanneer ik in mijzelf mediterende zoek om het hogere uit mijzelf te vinden, om in mijzelf te stijgen tot de machtige wereld der goden, de wereld waarin de werkelijke scheppende kracht erkend wordt, dan zal elke resonans die in mij ontstaat een weergeven zijn van de krachten in het al en hun weten en hun vermogen die ik beroer, waarvoor ik opensta. Wanneer dus mij deze schijnbaar zijdelingse invloed of dit déjà vu beroert, dan moet ik eigenlijk niet zeggen, ik ga verder, ik moet een ogenblik pauzeren. Dan komt in mijn meditatie een reeks van vreemde beelden. En misschien zijn het vroegere incarnaties. Misschien zijn het banden met andere levens en werelden die in het ik bestaan. Ik moet deze ondergaan en eerst later proberen te realiseren wat dit is. En wanneer op mij iets afkomt wat met het heden in verband staat, dan moet ik het afwijzen. Zoals eens de Boeddha Mara terugwierp en zijn dochter. Ik mag niet trachten om eenvoudig verder te gaan wanneer in mij de reflex en het contact tot stand zijn gekomen. Wanneer ik die kracht met een voorbehoud of met een tegenwerking tegemoet treed, sluit ik mij af. Op het ogenblik dat ik probeer het beeld wat ik ontvang, de kracht die in mij stroomt, het denkbeeld redelijk te omschrijven, sluit ik mijzelf af. Ik moet openstaan voor elke invloed die vanuit het ik dus schijnbaar in resonans geeft. En daardoor ook voor de kosmische werking die dan het ik beroerend haar langzaam als het ware optrekt. Zodat de geest vrijer wordt, de afstandstofgeest groter en de totale fase van bewustzijn groter. Misschien klinkt u dit alles wat erg abstract. Maar toch is hier meer aan verbonden. Wanneer een mens denkt, wanneer hij mediteert en overpeinst, dan is hij als iemand die zich openstelt met die gedachte voor een invloed, onverschillig te werken. Denkt men laag materieel in lusten alleen, dan zijn er altijd aardgebonden duistere geesten die opkomen en klauwend uitgrijpen om een deel te hebben aan u en uw energie aftappen. Gaat uw geest uit naar het hogere, wordt alles gezien in het hogere licht, dan grijpt het hogere licht uit. En het zou u verder willen brengen naar het licht. Wanneer dit mogelijk is, en heel vaak blijkt dit mogelijk te zijn, zal dus de mens door stil te zijn, naar zijn ogenblik van meditatie, de grootste inwerking van het licht ontvangen. Maar ook dit is niet genoeg. Ik leef een ogenblik in de wereld der oneindigheid, maar daaronder ligt het vlak van bewustzijn. En het vlak van bewustzijn is verankerd, de rechte lijn der materie. Zo zal ik moeten trachten om het innerlijk beleven, de kracht en de ervaring over te brengen in iets wat mijn bewustzijn constateert. Let wel, niet ontleed. Doet niet wat in je leeft, maar omschrijft. Je moet er een beeld voor vinden. In denken dat je tot u neemt, totdat het met u vereenzelvigd is. En dan komt in uw wezen de noodzaak om hieraan een uiting te geven. Maar die uiting is reeds vastgelegd in het deel der oneindigheid dat wij beleven. Een mens denkt al te vaak, ik voor mij, ik realiseer iets nieuws. Ik breng iets wonderlijks tot stand. Maar in feite kies ik alleen maar voor mijzelf uit de duizend invloeden die mij beroeren. En niet één ervan kan ik werkelijk weigeren. Ik kan er één kiezen en zeggen, jij bent mijn werkelijkheid. Maar onmiddellijk wordt een andere werkelijkheid voor mij als mogelijkheid geboren. Er is geen ogenblik dat ik ben zonder een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe keuze, een nieuwe beleving. En wanneer ik steeds meer van de kosmos in mij verwerk, wordt mijn wezen rijker. Het wordt sterker en krachtiger. En in die kracht zal dus de ontvangstmogelijkheid groter worden. Waar ik eens de invloed van één kracht in mijzelf, één entiteit beschouwde als de hoogste beleving, trek ik nu een hele wereld in mijn binnenste. En ik herken mijzelf zoals die wereld mij ziet. En ik weet meer omtrent mijzelf. Ik moet mijzelf kennen. En zo is het wanneer ik macht begeer. Er zijn mensen die zeggen, ik ben krachtig. Ik heb macht. Ik wil met mijn macht iets presteren. Ik wil een huis bouwen. Ik wil een mens scheppen. Ik wil een ziekte verdrijven. Of ik wil als een pijl en lans mijn gedachten uitwerpen, zodat ze mij een band vormen met anderen. Maar deze macht kan alleen voortkomen uit het hogere in u. Hoe kunt gij sterk zijn vanuit uw denken, vanuit uw redelijk en uw stoffelijk bestaan? Wanneer gij een slang vraagt om u te vervolgen in de huid, die ze zojuist achter heeft gelaten. Zo is de huid dood, ritselt als papier, kan worden verkrenkeld tot één handvol schuppig leder. Maar de slang zelf vernieuwd leeft voort. De kracht in mij, die ik zie als iets wat ik wil richten alleen, waarmee ik zal heersen, waarmee ik vorstelijk zal zijn. Het papier, droge huid van een slang, achtergelaten ideeën die er iets lang achterhaalt. Maar wanneer ik steeds uitgrijp naar wat die leeft in mij en niet zeg ik wil de macht uiten, maar zeggen ik wil uit de macht leven, zal elk bewustzijn, elke harmonie met sfeer, elke kracht die mij verenigt met het hoogste, rechtstandig in mij geuit worden en door mij uitgaan. Als ik in brand ben, in fontein, puttend uit het onbekende, in water verspreidend over het land, ruisend de tuin en vruchtbaarheid en koel te geven. Zo kan een mens leven, maar niet wanneer hij denkt, ik ben. Of zegt mijn wereld is. Wie is en denkt, ik ben slechts dat wat ik denk te zijn. Ik stel de eisen materieel voor mijzelf en kenbare niet. Ik ben slechts de kracht waaruit andere kracht voortgaat. Hij is als iemand die om het licht te herkennen zich inmetselt in een duistere cel die alle licht achterlaat. Duisternis kan herkenning zijn, maar duisternis is een droeve herkenning. Dus het wegslinken van werkelijkheid, van vreugde en van leven. Zo kunt je geen licht vinden. Indien je de kracht in u wilt dirigeren, wilt richten, wilt doen werken alleen vanuit reden. Zij is weg. Dood. Maar laat je de kracht werken uit u, omdat zij de kracht is. Zo doorkruist uw wezen, zij is uw band met vele werelden. En ergens in het hoogst waar Brahma de schepper zelf is, waar Brahma met eeuwig ademende leeft. Is uw licht de lijn die alle dingen verbindt, die alles tezamen weeft in één onverbrekelijk geheel, door u niet redelijk beseft, maar ontvangen en door de reden vrijelijk doorgelaten, komend in uw wereld en stromend door uw wereld. Die wereld is voor u leven en dood. Geboorte die reeds het begin is van ondergaan. Ze is lijden en honger, winst en overvloed. Ze is het trots dragen van een taak of een manier. Maar uw leven is oneindig. Wat gij leven noemt en geboorte, is het begin van een kabbeling die wegvloot, hetzelfde water rimpelt verder. De kracht die rimpelt, niet het water, is de beweging. Het water is slechts het medium waarin de golving zich uitdrukt. Zoals de zee slechts rijst, wanneer de maan haar roept, en daalt wanneer de maan haar zegt, ik heb u verlaten. Zo zit gij, lichtende kracht, is uw wezen. Uw kennis, het bewustzijn, is die lichtende kracht. Uw ik is die kracht. Het verdere is de uiting van het oneindige, gedragen door een eeuwige adem, die misschien één stil zal zijn en alles terugnemen tot in het duister geborgene. Beseft, mijn vrienden, hoe deze waarheid is. Al roept gij duizend engelen, al wekt gij duizenden demonen, zolang gij mijn meester te zijn. Dood. Maar al roept gij geen engel en geen demon, al herkent gij God slechts als een vaagheid in uzelf, en gij leeft de kracht die door u komt. Gij zijt deel van het leven, gij zijt levend, gebarend en eeuwig, en nooit zal uw wezen werkelijk ondergaan of ondergaan kennen, het zal voortstromen. Daarom is het nodig en noodzakelijk en goed, dat wij in onszelf trachten de kracht te erkennen die ons bevindt. Die kracht zonder naam ontvangen, zeggende nirvana, bereiking is het niet. Want het is niet omschrijfbaar, het is geen leven, het is niet menselijk, maar het is. Zo ben ik. Niet dat ik mijzelf ten dele slechts ken,
maar gelijktijdig de volheid van alle krachten dat door mij uitgaat. Ik hoop dat ik u niet op de proef heb gesteld met mijn ongetwijfeld wat wijdvliegende beeldspraken. Dat ik u niet geërgerd heb door u te wijzen op iets wat menigeen vergeet. Wie God wil vangen in rede, doet God in zichzelf. Wie kracht wil omwamen met begrip, beperkt haar totdat zij langzaam verwerkt wordt. Maar wie de kracht leeft in zich en de God aanvaardt in zich zonder meer, is deel van een bewogen eeuwigheid. Vrienden, ik dank u dat u naar mijn beperkte woorden nog even hebt willen luisteren. Het is mij een eer dan aan een volgende spreker en laatste spreker het woord over te dragen. Goedenavond.